Hij wil daar zijn. Hij wil op de plek zijn waar we hem groot maken. Dank jullie wel. Nou, ik heb dus ook gehoord inderdaad van jullie, van de twee diensten van de afgelopen twee keer. Nou, ik ben onder de indruk wat God gedaan heeft. Zo geweldig. God is nog steeds dezelfde als die we hebben gelezen in de Bijbel. Amen. Ja. En ik wil vandaag met jullie praten. Mag de, vanaf één. Zal ik jou gewoon af en toe aankijken dan dat we naar de volgende doorgaan? Vandaag wil ik met jullie spreken over wat staat er in jouw tuin. Wat zeg jij? Onkruidjes. Nou, die komen nog aan bod. Ik wil met jullie beginnen bij het allereerste begin. Bij Genesis 1. Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Volgende, Genesis 2. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plantte daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. De boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. En de Heer gaf namens de Heer God nam de mens, zet hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood een mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Hij mag wel naar de volgende. Is niet zo goed te lezen, zag ik. Eentje terug, dankjewel. God is liefde. En God wilde zijn liefde vermenigvuldigen. Hij wilde dat zijn liefde doorgegeven zou worden. En hij bedacht, ik ga mensen maken van vlees en bloed. En die zet ik op een plek neer waar ik met ze in relatie kan gaan. En ik geef ze ook aan elkaar, zodat ze met elkaar relatie kunnen hebben. Zodat mijn liefde vermenigvuldigd wordt. En hij gaf ze een opdracht, nou eigenlijk twee. Hij gaf ze de opdracht om de aarde te onderwerpen. En om de tuin te bewerken. Nu moet je weten dat in die tijd de aarde woestenledig was. Ik heb hier een hele woestenledige aarde gemaakt. En die aarde, die was niet voor niks woestenledig. Er is een moment in de geschiedenis geweest dat God toestond dat een aartsengel, Lucifer, op mocht staan tegen God. Die koos daarvoor, die wilde gelijk zijn aan God. God heeft heel veel engelen, nog steeds. En deze aartsengel, Lucifer, had ook een heel gevolg onder hem. En met elkaar, deze Lucifer, koos om op te staan tegen God, om gelijk te zijn aan God. En toen hij dat deed, kon hij niet meer in Gods aanwezigheid zijn. Dus hij werd uit de aarde gezet, of uit de hemel gezet. En op de aarde. En die werd woestenledig, want woestenledig zijn kenmerken van Lucifer. Hij had ook wel Satan. En Satan betekent letterlijk tegenstander van God. Hij was opgestaan tegen God. Die tuin was dus, of de aarde was woestenleeg, maar God maakte daar een tuin. Hoop ik dat die plakt. En die tuin was vol leven. Het was een tuin waar God de mens in plantte. En die tuin leek op God. Daar was het leven van God. Daar had God een relatie met de mens. Maar liefde is vrijwillig. Liefde is nooit gedwongen. Gedwongen liefde bestaat niet. Dus plantte God een boom in die tuin, in het midden van die tuin. Daarvan mochten ze niet eten, anders zouden ze sterven. En God gaf daarmee dus de mens een keus. En een keus is een heel groot ding. Met een keus heb je invloed. Met een keus heb je invloed op jouw eigen leven. Soms op omstandigheden, op het leven van anderen. Maar een keus geeft ook vrijheid. Er is vrijheid om te kiezen. En het is dus een heel belangrijk ding dat wij een keus gekregen hebben van God. Een vrije wil, zodat we kunnen kiezen om in relatie met God te staan. Om in relatie met elkaar te staan. En God laat dat vrij, onze keus, want hij wil vrijwillige liefde. God gaf dus de mens een keus. Aan een keus zit wel een consequentie. En de consequentie zou zijn, als ze van die boom zouden eten, dan zouden ze sterfelijk worden. Dat betekent dat ze uit de tuin zouden moeten gaan, uit zijn aanwezigheid. Ze mochten kiezen. Ze konden dat doen of ze konden het niet doen. De consequentie was ook helder. Fair enough, zou je zeggen. Een keus heeft een consequentie. Als ik niet opruim, wordt het vies. Als ik te veel eet, kom ik aan. Elke keus heeft een consequentie. Als je wat laat vallen, valt het naar beneden. De zwaartekracht. Alles heeft een consequentie. En met onze keus kunnen we ook verantwoordelijkheid dragen. Wij zijn in staat om dingen te kunnen beïnvloeden. Verantwoordelijkheid te dragen, dingen te leiden, dingen te vormen. En dat is een groot ding. Adam en Eva kozen ervoor om toch van die boom te eten. Ze waren er vrij in. En dat betekende dus dat zij hun sterfelijkheid kwijtraakten. Hun onsterfelijkheid kwijtraakten en sterfelijk werden. En ze moesten daarmee uit de aanwezigheid van God. Want in Gods aanwezigheid kon je niet tegen hem opstaan. En zo kwamen zij dus uit die tuin in een woestige, woeste, ledige wereld. Een woestenij. Daar ging de mens heen. En die consequentie merken wij nog steeds. We hebben nog steeds last van een wereld waarin zonde en waarin pijn een plek heeft. Adam koos hiervoor om zichzelf niet onder gezag van God te stellen, maar onder gezag van zijn tegenstander. God wist dat het zou kunnen gebeuren. Hij gaf immers die keus. Jezus wist ook dat hij als mens op aarde zou komen en onze consequentie zou gaan dragen. Want immers de bedoeling van God was om in relatie met God te leven. Om in liefdesrelatie met God te leven. En God wilde dat nog steeds. Dat verlangen is gebleven. En Jezus is gekomen. En heeft onze straf gedragen. Als zonderloos mens. En zij opgestaan. En heeft zichtbaar gemaakt dat Satan wel een tegenstander is. Maar geen gelijke. En hierdoor zijn we weer in de positie gekomen, kunnen wij weer in de positie komen die wij als in eerste instantie ook hadden. Namelijk een mens die in relatie kan staan tot God en die een vrije keus heeft. En die opdracht staat nog steeds. De opdracht om de aarde te onderwerpen en je tuin te bewerken. God geeft gedelegeerd gezag aan ons. We kunnen in zijn naam nu regeren. Weet je, als vroeger een koning, hij mag naar de volgende. Als een koning vroeger een verordening uit liet gaan van belangrijke mededeling of een dwangbevel, dan ging dat op van die rollen en dan had de koning zo'n ring, zo'n zegelring en daarmee ging hij in kaarsvet en hij drukte daar zo'n zegel op. En daarmee wist je, als zo'n brief rondging, dan wist je, hij is rechtsgeldig, want hij komt echt van de koning vandaan. Jezus' naam heeft de hoogste rechtsgeldigheid. Er is niks wat krachtiger is dan de naam van Jezus. Ons levenshuis staat als het ware in een tuin. Zoals we opgroeien in ons gezin en we worden ouder, worden we gevormd door de dingen die we meemaken. Je ontmoet mooie dingen, warmte en pijn. Ervaringen die je opdoet, talenten die je gekregen hebt. Het vormen als het ware de mooie dingen in je tuin. In mijn tuin kan je bijvoorbeeld vinden. Ik ben opgegroeid in een gezin van ouders die echt van mij houden. Maar ik moest best wel heel veel zelf doen. En dat is mooi, je wordt er heel zelfstandig van. Maar het gaf ook al wat eenzaamheid. Dus in mijn tuin vind je bijvoorbeeld een steen die weergeeft hoe dat ik heb leren zelfstandig heb leren opgroeien. Dat is een kostbaar iets wat ik heb ervaren, maar het heeft ook wel een vuilniszak gegeven. Want alleen zijn is niet leuk. Nou, die staat in mijn tuin. Wat je ook kunt vinden in mijn tuin, is vanaf mijn 5e ben ik ongeveer wel actief in de kerk waar ik dan ben. En daar heb ik hele mooie krachtige dingen gezien van gemeente zijn. Dat heeft me heel mooie stenen opgeleverd. Dingen waar ik van kan genieten, waar ik blij mee ben. Ik heb ook andere kanten gezien. En die hebben mij ook een beetje vuilnis gegeven. En dat staat ook in mijn tuin. Eten is in mijn leven vriend en vijand. Heeft ook mee te maken waar ik vandaan kom. Uit het gezin waar ik vandaan kom. Ik heb zo vaak en nog steeds met de vuilniszak van eten in mijn handen gestaan. Die worsteling, hoe daarin goed te kiezen. Maar ik heb een keus. Ik heb een keus hoe ik hiermee omga. Want een keus, ik heb niet altijd invloed op wat er op mij afkomt, maar ik heb wel invloed op hoe ik daarop reageer. Dus ik heb een keus. In de Bijbel zie je dat ook. Koning David, 8 broers. Maar toen de profeet Samuel kwam om een van de zonen te zalven tot koning, waren ze David gewoon vergeten. Een vuilniszak van afwijzing. Hij ging naar het veld toen zijn broers gingen vechten. Hij wilde ze eten geven, kijken hoe het met ze gaat. Nou, ze moesten hem niet hebben. Weer diezelfde vuilniszak van afwijzing. Maar zijn relatie met God heeft hem hele mooie kostbare stenen opgeleverd in zijn tuin. Beer en leeuw kon hij verslaan en zelfs Goliath met Gods kracht heeft hij verslagen. Wat een kostbare steen in zijn tuin. Maar toen hij Bathsheba zichzelf toe-eigende en haar man liet opkomen, bezorgde dat hem een hele vieze stinkende vuilniszak in zijn tuin. Ook zijn opvoeding ging niet vanzelf. Hij had meerdere vrouwen en kinderen. En toen zijn ene zoon zijn dochter verkrachtte en daar niet goed mee omging, werd zijn andere broer zo kwaad dat hij tot moordenaar werd. Dus geen mooie steen, maar een vuilniszak in de tuin van David. Maar op het moment dat hij Saul kon doden, maar het niet deed en God hoger achtte, gaf dat hem een steen. Een hele kostbare steen. En zo kun je van alles in je tuin hebben staan. Dat hebben we allemaal. Wie heeft er hier een tuin in het echt? Misschien dat je soms een, meerdere. Wat staat erin? Wat heb jij in je tuin staan? Een vlinderstruik. Mooi. Overkapping ook, ja. Heb je ook wel eens gehad dat er iemand langs jouw tuin komt en er troep in gooit? En als die troep daarin ligt, komt diegene dat ook opruimen dan? Nee. Wie is er verantwoordelijk voor die tuin? Hele goeie. Wanneer mensen vuilnis in jouw tuin gooien, komen ze het vaak niet ophalen. Dat moet je zelf doen. Ja, je kan het laten liggen, maar dan ligt er dus troep in je tuin. Jij bent verantwoordelijk voor jouw tuin. En dat is niet eerlijk. Want die troep is niet van jou, maar het ligt er wel. Daar moet je dus iets mee. En oneerlijkheid heeft ermee te maken dat wij buiten, nou eigenlijk kan deze eraf, buiten die tuin van Eden leven. Wij leven in de wereld waar nog steeds zonde een plek heeft, waar pijn een plek heeft. En dat is dus niet eerlijk. Daar is niks eerlijks aan. We hebben er wel mee te maken. En dat heeft effect op ons. En soms doen wij dingen die niet oké zijn en dan zetten we een eigen vuilniszak in onze tuin. Het kan ook zijn dat anderen voorbij komen en er gewoon iets bij gooien en niet opruimen. En dat is dus niet eerlijk. Dus deze omgeving, dit klimaat, heeft effect op ons. Het kan van alles zijn. Het kan zijn, kijk, die zonden kunnen van alles zijn. Hè? Dingen die je niet goed doet. Je roddelt, spreekt kwaad. Je bent niet de liefdevolle zoon en dochter van God, tenminste, dat ben je wel, maar je laat het niet zien. Je bloot. Noem maar wat. Je bent verslaafd op een andere manier. Die vuilniszak, die troep die er neergegooid wordt, kan een ziekte zijn. Misschien heb je een ongeluk gehad als gevolg van misschien een ander en heb je daar de schade nog van. Heb je niet om gevraagd, ligt wel in jouw tuin. Afwijzing of eenzaamheid, wat ik al zei, ligt wel in je tuin. Ligt wel in ieder geval mijn tuin. En dat roept vragen op, waarom hebben wij te maken met lijden? Want als christenen hebben we dat ook. We kennen God toch? Hoe kan dat toch? Nou, dat heeft hiermee te maken. Dit klimaat, daar leven wij nog steeds in. Maar er is wel een verschil met voor onze bekering. Want als je Jezus hebt leren kennen, dan heb je hem uitgenodigd in je tuin. En dan zeg je, hier, mijn tuin is uw tuin. En nu wil ik er met u naar kijken. Er ligt van alles. Er staan mooie dingen in. En ook hele pijnlijke, moeilijke dingen. Terug naar die opdracht. De eerste opdracht was dus om de aarde te onderwerpen. En die opdracht is nooit weggenomen. Sterker nog, Jezus is gekomen en heeft vergeving van onze zonden mogelijk gemaakt. De Heilige Geest komt in jou wonen als je tot geloof komt. En hij bekrachtigt jou om die opdracht uit te voeren. Maar wat betekent die opdracht? Onderwerp de aarde, heers over de aarde. Letterlijk betekent dat onder slavernij brengen, onderwerpen. Je brengt iets onder gesteld gezag. Je maakt iets tot slaaf. Jozef er was, kwamen ze in Egypte wonen. Maar Jozef stierf en ze woonden daar nog steeds het volk. Farao, een andere farao, had daar de macht. En die maakte dit volk tot slaaf. Ze moesten zich houden aan zijn regels en als ze dat niet deden, stond er erge straf op. Zij werden tot slaaf gemaakt. Dus het is echt het tegenovergestelde van wat God voor ze bedoeld had. En God die leidde ze uit Egypte op een wonderlijke manier. En het bracht ze in een eigen land, wat zij mochten bewerken. En God toonde zichzelf als een bevrijder, als een genezer, als een verlosser, voorziener. En Jezus heeft hetzelfde gedaan. Toen Jezus op aarde kwam, zaten wij onder macht van Gods tegenstander. Een farao. En Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij onder die macht vandaan kunnen komen. En hij toont zichzelf als genezer, voorziener, bevrijder, beschermer. En Lucas 10, daar staat nadat Jezus de discipelen had weggestuurd en ze kwamen terug en hadden bijzondere dingen meegemaakt. Daar staat, hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Jezus geeft nog steeds aan ons macht over alle kracht van de vijand. Wij kunnen in zijn naam als het ware met zijn zegel hem zichtbaar maken. Vorige week hebben jullie bevrijdingsdienst gehad en is daar heel zichtbaar geworden. Dat mensen in vrijheid gebracht zijn, dat er machten zijn, onderworpen zijn aan de naam van Jezus en weg moesten gaan. Onlangs hebben Cleo en ik hebben voor iemand gebeden en daar zijn heel wat machten onderworpen aan de vijand en verdwenen. En dat gaf vrijheid voor nieuwe keuzes en voor herstel. Maar dat is niet het enige deel van deze opdracht. Onderwerp de aarde heeft ook te maken met dat wij het klimaat van de hemel brengen op aarde. En daarmee onderwerpen wij de machten van de tegenstander, maar daarmee brengen wij ook de hemel op aarde. Dus waar de roddel is, ga jij goed praten. Waar leugen is, ga jij waarheid spreken. Waar onrecht is, breng jij recht. En jaren geleden, nog voor de tijd van de Battle, werkte Kalino bij een bedrijf waar hij financieel verantwoordelijk was. En hij kwam er daarachter dat zij daar helemaal niet eerlijk met geld om gingen. Het was een commercieel bedrijf. En dat ging gewoon niet eerlijk. En Kalino heeft gekozen om toen, mijn man, voor degene die dat niet weten, hij zit hier. En hij heeft toen gekozen om dat recht te zetten en is dingen terug gaan betalen die terugbetaald hadden moeten worden. Dus hij is het klimaat van de hemel gaan brengen. Het was een beetje ongewenst daar, want dat kennen ze natuurlijk niet. Maar het was het juiste om te doen. Het kan ook betekenen dat je iets recht moet zetten in relatie tot een ander. Misschien is het helemaal niet jouw schuld in eerste instantie, maar is het niet goed? Niet altijd, soms moet je dat in overleg met de Heer niet doen, maar dan, dat is specifiek. Vergeving schenken en vergeving vragen zijn belangrijke thema's in het brengen van Gods Koninkrijk. En dit zijn allemaal keuzes die wij hebben. We kunnen dit doen of we kunnen het niet doen. En daarmee dragen wij verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor onze tuin, om die te bewerken. Dat is namelijk de tweede opdracht. Er staat: niets zal ons schade brengen, dat las ik net. En dat is wel in deze context van het onderwerpen van de aarde. Het betekent niet dat we er geen lijden mee maken, want dat maken we wel mee. Jezus belooft onze tranen weg te wassen, maar hij belooft niet de dal van diepe duisternis weg te nemen. Hij belooft: ik ben met je dan. En vlak voordat Jezus opgaat naar de hemel, zegt hij ook, hij belooft daar: ik ben met je, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Zolang we hier leven, zolang we in dit klimaat leven, ben ik met je. Wat staat er in je tuin? Het kunnen hele mooie dingen zijn, dingen die je hebt meegemaakt, meegekregen. Wie is wel eens vergeten zijn vuilniszak, dat je denkt, oh, het regent, ik zet even mijn vuilniszak buiten voor de deur en breng straks van naar de kliko. En dat dan vergeten, zeg maar. Nou, dan krijg je echt troep van in je tuin. Dat gaat op een gegeven moment leven, zo'n vuilniszak. Dat is echt heel vies. Het kan dus zijn dat je er zelf troep in hebt gegooid. Wanneer we er zelf troep in hebben gegooid, dan mogen we hem oppakken en zeggen: Jezus, wilt u mij vergeven? Ik had het niet moeten doen en ik heb gewoon zelf troep gemaakt in mijn tuin. Dit lijkt niet op u. Wilt u mij vergeven? En dan staat er dat als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is geen vuilniszak die Jezus niet weg wil nemen. Alle ongerechtigheid. Maar het kan dus ook zijn dat er pijnlijke vuilniszakken staan. Sommige zijn zo zwaar dat ze gewoon je tuin kapot maken. Je kunt ze niet tillen. Het is niet eerlijk. Heb je vaak niks aan gedaan, maar komen wel op jou af. Twee weken geleden hebben jullie genezingsdienst gehad. Ik heb gehoord dat er ook hele bijzondere dingen zijn gebeurd. En God heeft daar toen bijzondere wonderen gedaan. En een aantal van de zakken in jullie leven is zij misschien weggenomen. Hoe kostbaar is dat? Of Jezus heeft ze opgetild en nou zijn ze niet meer zo zwaar. Sommige vuilniszakken krijgen ook vliegen erbij. Heb je ook wel eens gehad misschien? Die gaan echt leven. Jezus noemt in de Bijbel de duivel Beelzebub. In de Bijbel Beelzebub wil eigenlijk zeggen vorst van demonen. Engelen van Lucifer. Maar letterlijk betekent dat heer van de vliegen. Het kan dus zijn dat op jouw troep dat er vliegen op afkomen. Demonen komen af op wonden en op zonden. Niet altijd gebeurt dat, maar hij probeert het zeker. En dat is heel oneerlijk. Soms ben je heel bang geworden in een situatie, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, en probeert je met een macht van angst jouw klem te zetten. Dan komt er een vlieg, of komen er vliegen op jouw vuilnis af. Wil je naar de volgende gaan? Oh, mag nog eentje verder. Jezus zegt: kom naar mij. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. Jezus nodigt je uit om op te staan in je tuin en naar hem toe te gaan. En dit is key, dit is de sleutel. Want door op te staan kies jij om naar Jezus toe te gaan. Je neemt verantwoordelijkheid, je neemt regie over jouw leven. Hoe kies jij om te gaan met de vuilnis die er ligt? Je kunt het vermijden, dat doen we bijna allemaal op een bepaalde manier. Door er niet naar te kijken, met andere dingen bezig te zijn. Heel hard te werken, te eten, verslaving om te zoeken, noem maar. En dan heb je pech dat er nog een vuilniszak bij komt ook. Maar weet je, Jezus is veilig. Hij breekt niet in. Hij zegt niet, nou kom nou eens met die troep, ik wil het een keer opruimen. Jezus zegt, kom naar mij. Ga staan en kom naar mij. Neem de plek in die ik jou gegeven heb. Ik heb je gemaakt om te gaan staan. Om te regeren. Weet je, als mijn kinderen troep maken in hun kamer, is het heel fijn voor ze als ik langsloop en ik zeg, ah joh, ruim ik wel op. En heel eerlijk gezegd ben ik wel een beetje geneigd dat te doen. Ik denk met mijn hele generatie ouders. Het probleem is wel dat ik ze daarmee de kans ontneem, de mogelijkheid ontneem, om zelf verantwoordelijkheid te leren nemen. Ik ontneem ze daarmee de mogelijkheid om te leren, hoe neem ik nou regie over mijn leven? Hoe maak ik nou gezonde keuzes? Hoe ga ik om met mijn troep? Ik neem het van ze weg. Maar Jezus doet dat niet. Hij zegt, ik ben er, ik sta klaar. Ik sta echt klaar. Ik ben al in je tuin gekomen als je tot geloof bent gekomen. En als je dat dan niet bent, staat hij aan de rand van je tuin. Hij staat klaar. Hij zegt alleen, kom naar mij toe. Hier is mijn hand. Kom naar mij toe. Niemand kan het van je overnemen, deze opdracht. We kunnen voor elkaar bidden, wat een goed ding is. En daardoor gebeurt iets heel krachtigs vaak. Maar het blijft jouw tuin. Het blijft jouw verantwoordelijkheid. Als jij bijvoorbeeld in de afgelopen 2 diensten hebt ervaren dat je genezing of bevrijding hebt gekregen, dan is het geweldig. Dit is de manier om schoon te blijven. Je bent altijd in staat om op te staan. Hoe je je ook voelt. In volgens mij Marcus staat over die man bij de graven. Dat is een man die was zo bezeten door een legioen van demonen. Die ketenen waarmee ze hem vast probeerden te maken, nou, die brak hij gewoon los. Zo sterk was die kracht. Maar Jezus kwam langs. Hij rende naar Jezus toe en hij aanbad hem. Je hebt altijd een keus. Ook al voel je het niet, je hebt een keus. Ik wil niet zeggen dat daarmee meteen je tuin netjes is, klaar. Dat is vaak een proces. Dat kan tijd nemen. Maar het is wel een proces wat naar beter leidt. En nou denk je, zie je wel, dan moet ik het toch zelf doen. Ik heb best wel lang dat godsbeeld gehad, omdat ik opgegroeid ben in een gezin wat van mij houdt, maar ik moest het wel zelf doen. En daarmee is mijn godsbeeld ook zo geworden. God houdt van mij, maar ik moet het wel zelf doen. En dat is niet wat het is. God wandelde in de tuin met Adam en Eva. Hij sprak met hen. Hij had een relatie met ze. Jezus belooft, ik ben met je tot aan de voleinding der wereld. In Efeze staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest. Hij is met ons en hij wordt ook wel trooster en helper genoemd. We hoeven het niet alleen doen, sterker nog, we kunnen het niet alleen doen. We hebben Gods kracht nodig. God geeft nooit een onhaalbare opdracht. Nooit. En het kan zijn dat jij met het woord verantwoordelijkheid een hele nare associatie hebt. Je moest te veel doen. Of je kon het toch niet dragen. Je zelfbeeld werkt daarin niet mee. Maar dit is een verantwoordelijkheid die je altijd kunt dragen. Want God geeft nooit een onhaalbare opdracht. Hij rust je toe om te kunnen uitvoeren. Het is meer een blijk van vertrouwen in jou. Ik vertrouw je dit toe. Ik weet dat je dit kunt. Want ik ben met je. En ik heb jou krachtig gemaakt. Hoe belast je ook bent. Hoe vies je tuin ook is. Je hebt een keuze. Je hebt de vrijheid om hem te bewerken. En als Jezus zegt, ik geef je rust, dan geeft hij echt rust. Dat is niet, ja, nou, ik voel me even wat lekkerder. Het is hele diepe vrede. Hele diepe rust. Zelfs te midden van zo'n opruimproces, wat helemaal niet altijd leuk is, maar wel goed is. Je staat er niet alleen voor. En waarom is het nou zo belangrijk dat we onze tuin gaan bewerken? Wanneer wij onze tuin gaan bewerken, ik heb hier mijn tuintje. Roze natuurlijk. Er staan wel vuilniszakjes in, er staan wel mooie dingen in. Mijn tuin, als ik die bewerk, gaat die steeds meer lijken op Jezus. Op het klimaat van de hemel. Jezus wordt zichtbaar. Wanneer ik mijn tuin bewerk, dan ga ik op hem lijken van glorie tot glorie. God wordt zichtbaar. En weet je, wanneer dat in mij zichtbaar wordt. En we doen dat tuin aan tuin. Dan gaat die woeste, ledige wereld steeds meer lijken op Jezus. Dan gaat het steeds meer lijken op het klimaat van de hemel. En daarmee doen wij zowel onze opdracht om onze tuin te bewerken, als ook de opdracht om de aarde te onderwerpen en God zichtbaar te maken, zodat Hij overal zichtbaar wordt, op elke donkere plek. Het is een kostbaar levensproces waar we met z'n allen doorheen gaan. Maar wij kunnen kiezen hoe we daarmee omgaan. Wij zijn sterk daarin. Wij zijn krachtig. En ook al voel je je zwak. En voel je je onderworpen. Voel je je belast. Je hebt een keus. En God bekrachtigt jou met zichzelf. En geeft jou alles wat je nodig hebt. Om hierin te wandelen. Misschien willen jullie weer naar voren komen. Wat staat er in jouw tuin? Tijdens de genezingsdienst en de bevrijdingsdienst zijn er veel dingen opgeruimd. En misschien denk je, nou, mijn tuin, voor het eerst begint hij nou een beetje opgeruimd te raken. Wat geweldig. Het kan ook zijn dat je hier zit en je denkt, nou, er staat nog wel wat. Ik heb nog wel wat op te ruimen. Maar de uitnodiging van Jezus geldt nog steeds. Kom naar mij toe. Ruil je troep in voor mijn rust. En als je ziet dat er in jouw tuin nog vieze vuilniszakken staan die je zelf hebt neergezet. Als je het hebt beleden, dan heeft Jezus al weggenomen. Maar als ze er nog staan, ze zijn nog niet beleden. De Bijbel leert ons dat wanneer we elkaar onze zonden beleiden, er genezing zal stromen. En wanneer je beleidt, onderwerp je ook die vliegen die erbij horen. Soms zijn er vliegen bijgekomen, die onderwerp je dan ook. Want jij staat op in de kracht die God jou geeft. En je brengt het onder zijn gezag. En daar moeten ook vliegen wijken. Het kan zijn dat je denkt, er is nog wel iemand met wie ik wat recht moet zetten. Ik was niet de aanstichter, maar ik denk dat ik wel de onderste weg wil gaan. Om Jezus zichtbaar te maken. En te wandelen in een schone tuin voor mezelf. En een liefde voor God. Kan ook zijn dat er nog vuilnis staat die zo zwaar is dat je hem niet kan tillen. Heel erg verstopt ergens, dat kan. En Jezus nodigt je uit. Kom naar mij. Ik wil jou helpen die te tillen. Ik wil niet zeggen dat hij dan meteen uit je tuin is, maar Jezus tilt hem. En het wordt al lichter. En het is een proces van genezing en herstel. Het kan ook zijn dat je denkt, ik heb zulke mooie dingen in mijn tuin staan. Kom dan ook naar Jezus, want Jezus wil niet alleen dat je hulp komt vragen, hij wil ook met je genieten van de dingen die er zijn. Benoem dat naar hem, Heer, ik ben u zo dankbaar. Ik ben zo blij met wat u heeft gedaan in mijn leven. Ik ben u zo dankbaar voor die persoon die u heeft gegeven in mijn leven. Ik ben zo blij met wat ik mag doen in mijn leven. Maar kom op de uitnodiging af van Jezus. Kom naar mij. Ga staan. Verantwoordelijkheid nemend voor jouw tuin. Om die te bewerken. En terwijl we een lied gaan zingen, wil ik jullie uitnodigen, als je dat wil, om naar voren te komen. En wat je dan ook wil delen met Jezus, te brengen. Je mag dat alleen doen. Misschien wil je bij het kruis dat doen. Maar je mag ook naar een van ons komen. We gaan hier ook klaarstaan om te bidden. Als je daar behoefte aan hebt. Voel je vrij.